Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen, de podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar kennis en inspiratie. In dit tweede seizoen van Toekomstbestendig Bouwen praat ik met kenners en koplopers. Hoe gaan we van theorie naar praktijk? Hoe bouwen we samen aan de toekomstbestendige leefomgeving? Mijn gasten dagen je uit om te kiezen voor een toekomst die groen, gezond en duurzaam is. Toekomstbestendige woningbouw vraagt om andere materialen. Het is tijd om aan de slag te gaan met duurzame en gerecyclede materialen en te kiezen voor opties als hennep, katoen en hout. In deze aflevering bespreek ik de kansen die deze nieuwe duurzame materialen bieden. Dat doe ik met Imme Groet, programmasecretaris bij het Convenant Houtbouw van de MRA, en met Tim Vermeent, founder van Urban Climate Architects, een architectenbureau dat zich focust op duurzame bouwprojecten. In elke aflevering probeer ik ook een praktijkvoorbeeld te bespreken, het liefst op locatie, waar dat gebouwd wordt. Nou, dat laatste dat gaat niet lukken, Tim, want jij kwam met een mooi voorbeeld, maar dat moet nog wel gebouwd worden, de Urban Woods. Kun je mij eens vertellen, waarom is dit zo'n goed voorbeeldproject?
De Urban Woods is een project wat op heel veel verschillende schalen ingrijpt op duurzaamheid. Duurzaamheid is een heel breed begrip. En hier hebben we getracht om dat ook heel breed aan te vliegen. Dus behalve alleen te kijken naar een materialentransitie. Dus van materialen die CO2-houdend zijn naar materialen die CO2 opslaan. Kijken we ook naar de sociale kant. Om te zorgen dat mensen samenwonen, samenleven. En aan de andere kant ook naar de biodiversiteit. Hoe kunnen we de biodiversiteit versterken op een locatie? Dat zijn enkele onderdelen die meegenomen kunnen worden in dit project. Wat het iets verder brengt dan alleen een houten gebouw of een gebouw met een boom erop.
Juist. Nou wil ik het toch vooral focussen op die hout de komende half uur ongeveer. Maar eventjes die andere componenten van het project ook wel even benoemen. Want het zijn wel mooie dingen. Die sociale kant, hoe versterk je die met zo'n bouwproject?
Waar wij naar kijken is dat we veel gezamenlijke ruimtes toevoegen. En die ook de specifieke targetgroep specifieke ruimtes geven. Waar ze eigenlijk behoefte aan hebben. Normaal gesproken is het zo, als je in een middenhuur zit, dan heb je een wat kleinere woning. Die kleinere woning is wat lastiger als je grote vriendengroepen hebt. Of als je andere dingen wilt doen die niet passen in die woning. Daarvoor hebben we gezorgd dat er bijvoorbeeld hotelkamers aanwezig zijn. Zodat mensen bezoek kunnen hebben, dat daar kan blijven slapen. Maar ook een hele grote keuken, zodat je gezamenlijk kan eten. En we hebben de indeling zo gemaakt dat je elkaar altijd tegenkomt. Zodat je ongemakkelijke ontmoetingen hebt, waardoor je elkaar leert kennen.
Ongemakkelijke ontmoetingen, vind ik een mooie.
Ongemakkelijke ontmoetingen zijn fijner dan gemakkelijke ontmoetingen. Omdat er vaak, als je elkaar niet kent in een appartementengebouw, heb je elkaar 5 keer gezien, weet je elkaars naam nog niet. Dat resulteert in een wat onhandige situatie sociaal gezien.
Ja.
Stel, we hebben in deze bijvoorbeeld een wasruimte die gezamenlijk is. En die wasruimte ligt altijd onderweg naar de fietsenstalling.
Oh, ja.
Op die manier kom je elkaar altijd tegen op het moment dat je iets kan vragen met een doel. Het is veel makkelijker om een gesprek aan te gaan en te zeggen van, oh, je bent de was aan het doen, gezellig, hoe gaat het? Dan dat je iemand tegenkomt en er is niets.
Ja, dus wij proberen samen dat iets doen helpt daarin.
Helpt er altijd dat in. Hè? En dat kan van alles zijn. Ja. Dus wij halen die drempels weg. En dat doen we zowel bij een plekje waar je kan zitten om als een bibliotheek. Dus er allemaal boeken in zitten. Als stilteplekken om te werken. Zodat er overal onderdelen zijn die passen bij het leven van die doelgroep.
Dan dat andere thema. Je zei ook even natuurinclusief. Hè? Het is meer dan alleen een boompje planten. Hoe pak je dat aan bij dit project?
Als we beginnen met een project, dan wordt er een groter onderzoek gedaan. Dan wordt er gekeken hoe de hele omgeving functioneert. En welke dieren of planten er versterkt moeten worden om de biodiversiteit te vergroten. Dat onderzoek laten we nog doen voordat we überhaupt beginnen met ontwerpen. En de uitkomsten van het onderzoek implementeren we in ons gebouw, om ons gebouw of zelfs in de omgeving. Dat gaat zover dat het onderzoek is uitgevoerd, vaak voor 1 gebouw in deze, dan bijvoorbeeld de Urban Woods. Maar dan weten we eigenlijk voor de hele wijk wat goed zou zijn. Ja. Daar hebben we nu op dit moment menukaarten voor gemaakt. Dus wat is goed voor een vogeltje? Dat is bijvoorbeeld een vlierbles. Maar daar kun je ook weer eten voor maken voor mensen. Dus wat we gedaan hebben, menukaarten gemaakt, zodat als mensen hun tuin gaan vernieuwen of in het voorjaar hun tuin gaan inkopen, dat ze weten wat ze moeten kopen, wat leuk voor hunzelf is.
Ah.
En goed voor de dieren, zodat we automatisch met ons gebouw meer impact hebben dan het gebouw alleen.
Zo'n menukaart wil ik ook voor mijn tuin. Ik loop vaak in een tuincentrum en dan denk ik, ja,
wat moet ik nou
ik
hebben?
Ik denk dat dit wel goed is, maar je weet het niet.
Je weet het niet precies.
Goed, die twee factoren zijn ook heel belangrijk. Maar vandaag gaan we het vooral even hebben over de bouw. Want Het mooie is, het hele gebouw is van hout gemaakt. Tenminste, zover dat mogelijk is, volgens mij. Hè? Jullie zijn heel ver gegaan in ieder geval.
We zijn hier heel ver in gegaan. We hebben de kelder, wordt dan van gerecycled beton gemaakt. Daar komen we eigenlijk niet onderuit. We hebben nog weinig middelen om ondergronds goed te bouwen zonder dat we beton gebruiken. En zodra wij uit de grond zijn, is hier alles hout. Dat betekent, alles betekent zelfs de liftschachten. Zijn op dit moment geëngineerd van hout. Ja.
Zelfs de liftschachten. Hoe kan dat? Want ik kan me voorstellen dat dat een heel ingewikkeld iets is om te gaan uitdenken hoe dat werkt.
Ik denk dat, dat het een manier van omdenken is. Hè. We zijn gewend om de laatste decennia tot een 100 jaar eigenlijk te werken met beton. Ik denk, en daarbij hebben we allemaal hebben dat geoptimaliseerd. Wij weten eigenlijk langzamerhand met z'n allen heel goed hoe we dat moeten doen. Hout kan eigenlijk heel veel. En een nadeel is alleen dat er weinig mensen heel veel mee gebouwd hebben en dat er heel veel kennis van is. En we zien nu dat hoe meer focus erop zit en met meer bedrijven we samenwerken en meer engineers eraan werken, dat er heel veel typologieën zijn waar we nu in wonen, die prima van hout kunnen. Wat eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. Alleen het vergt tijd in het begin en daarna dan kun je er weer gewoon mee verder alsof het orde van de dag is. Dus wij denken zelf dat er heel veel typologieën zijn in de urbane setting waar we nu zitten, die we prima kunnen omzetten naar biobased materialen. Dit is toevallig hout, omdat het wat groter en hoog gebouw is. Betekent dat je met een wat sterker materiaal moet werken. Maar als we het hebben over bijvoorbeeld 1- of 2-laags woningen, zou je nog veel beter met vezels kunnen werken. Dat is nog beter voor het milieu, die nemen nog meer CO2 op. En zijn ook makkelijker verkrijgbaar in een kleine straal. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken van wat passen we nou waar toe en op welke manier. Nou, dit specifieke project gaat over 102 woningen, dus 33 meter hoog. We hebben een sterk materiaal nodig en daar gebruiken we dan hout voor.
Ja, jij zit hier natuurlijk vanuit de MRA. Hoe kijk je naar zo'n soort project?
Nou ja, met heel veel interesse natuurlijk. We zien dat er een hele grote groei is aan verschillende houtbouwprojecten. Zowel in de regio als ook op nationaal niveau. Dus je ziet het eigenlijk nu verspreid over heel Nederland. Maar ook binnen de metropoolregio Amsterdam zie je heel veel verschillende soorten houtbouwprojecten ontstaan.
Ja.
Dus van grondgebonden tot aan gestapelde laagbouw en ook een paar houten hoogbouw.
Het klinkt fantastisch, hout als bouwmateriaal. Het slaat CO2 op, geen beton, geen baksteen, hartstikke mooi. Wat zijn de uitdagingen die komen kijken bij bouwen met hout?
Ik heb hier inderdaad kort geleden ook nog een presentatie over moeten geven. Wat de belemmeringen waren. Maar er zijn ja, ontzettend veel belemmeringen.
noem maar.
Maar dat komt omdat je dan even terug moet gaan naar de kern qua. Je wil niet je hout toevoegen in je gebouw. Dat gaat veel verder dan alleen beton of staal vervangen door hout. Het vraagt ook echt een andere manier van werken. Het kan zich ook uiteindelijk lenen tot bijvoorbeeld een versnelling van de woningbouw. Maar dat vraagt allemaal voor een verandering ook van patronen of verandering van een bouwproces van hoe we dit gezamenlijk met elkaar doen. Dus dat betekent dat die verandering zoveel meer vergt dan alleen het ene materiaal met het andere materiaal vervangen. Ja. Dus als je dan gaat kijken in belemmeringen, ja, dan komen belemmeringen gewoon in vele soorten fases komen dat voor binnen een bouwproject. Toen wij 2,5 jaar geleden begonnen met echt het convenant opstellen. Nou, toen is dat binnen een half jaar heel breed gedragen door heel veel partijen ondertekend. Zowel van publieke partijen, dus de gemeentes, provincies en de Rijk. Als wel de private partijen. Er zijn hele grote projectontwikkelaars die dit hebben onderschreven. Beleggers, woningcorporaties, architecten, et cetera. Maar ook kennisinstellingen. En wat je vervolgens zag was dat er in nou, een gemiddelde woningbouwontwikkeling duurt 8 tot 10 jaar. Dus dat begint echt van het maken van een plan tot aan helemaal het eind oplevering. Ja. Waarvan die bouwtijd eigenlijk maar dus 2 jaar is. En de rest is echt allemaal in die planfase. En wat je zag was dat nadat het convenant was ondertekend en in al die plannen die al gevormd waren, werd opeens houtbouw toegevoegd. Maar dan zie je dus dat dat dan niet perfect past tussen de plannen.
Ja, ja.
Ofwel al een ontwerp was uitgewerkt en daar werd opeens beton door hout vervangen. Nou, dan zie je dus ook dat een traditionele business case die op een traditioneel gebouw dan een relatief duurder materiaal wordt toegevoegd. Ook omdat het ontwerp niet uitgeëngineerd is vanuit hout. En dan zie je opeens dat het duurder uitkomt. Dus dan vallen projecten rondom de business case als belemmering.
Ja.
Je ziet soms met de wet en regelgeving. Je ziet het in welstandsplannen dat het niet past binnen de uitstraling van een wijk. Je ziet het, nou, zo zie je dat er op heel veel fronten kunnen er belemmeringen opkomen als je bezig met zo'n hele grote transitie bezig bent?
Jij moet een beetje gniffelen, Tim.
Uiteraard zijn er belemmeringen, want je bent bezig met een transitie. Maar ik werd net al heel mooi genoemd dat een gemiddelde ontwikkeling tussen de 2 en 8 jaar duurt. Ja, dan even afhankelijk van de grootte, de maat en de complexiteit. Dat impliceert ook dat als wij als architect vandaag een gebouw tekenen en we gaan even uit van 8, dat we in 2032 pas gaan uitvoeren.
Ja.
Nou, dat mag helemaal niet. Dan moeten we 50% CO2 hebben teruggehaald, hè, ten opzichte van wat we doen. Dus dat betekent dat wat ik nu teken, en het zou ouderwets, hè, zou bijvoorbeeld met een bepaald CO2-hoog niveau ingestoken worden, dan is er een hele grote kans dat er een milieuorganisatie opstaat en die zegt, leuk meneer de architect, maar wat u hier gaat bouwen, dat is helemaal niet mogelijk.
Ja.
En dus het grappige is dat er nu heel veel belemmeringen zijn over het omkatten of het bekijken naar andere gebouwde omgevingen. Maar dat hetgene wat we zouden moeten omzetten mogelijkerwijs nooit uitgevoerd zou kunnen worden. En ik denk dat daarin ook wel heel goed gekeken moet worden van, wat betekent die timing? Alles wat wij als architecten of samen met ontwikkelaars en andere partijen op dit moment doen, is niet voor nu. Dat is voor over 2 of 8 jaar.
Ja.
En alles daartussen. En daartussenin hebben we afspraken gemaakt met z'n allen. Komen we ook niet onderuit. Dat zie je bij de stikstofcrisis, dat zie je eigenlijk bij alles. Komen we niet onderuit. En ik denk dat we ons heel erg goed moeten beseffen dat die timing ons eigenlijk ook toezet om die hurdles, hè, om daar even overheen te stappen.
Ja.
En te zeggen, dat is allemaal leuk dat daar een probleem is of ontstaat of iets anders. Maar er is een nog veel groter probleem, is dat als we het niet doen, dan ligt de bouw gewoon stil. Dat is eigenlijk een hele simpele uitspraak. Misschien is het niet in 2030 of 32 of 35. Ik maak de regels niet. Maar we hebben getekend voor een bepaalde lijn en in die lijn kruist het elkaar.
Ja.
En we kunnen zien dat het elkaar gaat kruisen. En nu is de vraag, hoe gaan we daarmee om?
Zorg dat we daarop voorbereid zijn.
Ja, en ook nog daarop inderdaad doorgaan van, het lijkt nu inderdaad alsof er ontzettend veel belemmeringen zijn. Maar dat is ook van, zijn dat daadwerkelijke belemmeringen of zijn dat gewoon aanpassingen die zo'n systeem vergt? Want veelal is het gewoon zoals wij in ons traditionele systeem dat als een belemmering zien. Terwijl dat helemaal niet per se in realiteit echt een belemmering hoeft te zijn.
Toch neem ik aan, Tim, dat jullie met het ontwikkelen van de Urban Roots ook bepaalde uitdagingen tegengekomen zijn.
Als architect bouwen wij op dit moment of ontwerpen wij alleen nog maar aan hout of transformaties of renovaties. Wij doen geen betonnen casco's meer, die weigeren wij als bureau. Nemen we ook echt niet aan. Dus dat betekent dat we op dit moment werken aan zo'n 30 houten gebouwen. En in al die 30 houten gebouwen op verschillende facetten zijn de dingen op te lossen. Wat we ook wel merken is dat op het moment dat je eenmaal erin zit en je zit in die flow, je bent bezig, dat heel veel oplossingen eigenlijk wel afgeleiden van elkaar zijn. Nee, dus dat de problematieken zich niet heel wijd verspreiden.
Zoals? Kun je dat eens een beetje concreet maken?
Nou, concreet. Een probleem wat heel vaak bij hout gezegd werd, zoals bijvoorbeeld geluidswering. En we zien nu best wel een klein groepje mogelijkheden die prima toepasbaar is en ook goed uitvoerbaar is. Nou, als je daar nou eens mee begint en mogelijkerwijs dat gaat verbeteren, zit je al heel dicht bij een goed eindresultaat.
Ja.
Een ander onderdeel was bijvoorbeeld brand. Daar zien we ook steeds betere onderzoeken voorkomen, steeds betere attesten waar we heel goed mee wegkomen. Als we nu een aanvraag doen bij een gemeente, bijvoorbeeld over constructies, dan is het niet de eerste houten gebouw wat binnenkomt. Dus dat betekent dat degene van die bij de constructie zit ook al veel makkelijker omgaat met het feit dat er een houten gebouw binnenkomt. De weg is vlak gemaakt.
Ja, ja.
Dat heuveltje is er eigenlijk al niet meer, merken wij nu. Er komt iets binnen en zeggen ze, oh wacht, er is iemand in gespecialiseerd bij ons. Die kan daar heel goed naar kijken. Heel direct zijn dat hele kleine praktische onderdeeltjes. Die eerst gezien werden als een heel groot probleem.
Ja.
En die eigenlijk niet zo'n groot probleem zijn in de realiteit, als je eenmaal bezig bent.
Dus eenmaal al die dingen die je opnoemt, zijn helemaal niet zo'n hele grote problemen.
Het zijn niet per se hele grote problemen, maar je ziet wel, als je begint met zo'n transitie, en dat echt op grootschaal wil toepassen, dan zijn dit altijd de eerste dingen die je gewoon hoort.
Ja.
Ik had nog even één vraag aan jou, Tim. Dat ook met de ontwerpen die jij hiervoor hebt gemaakt, zou jij dus zeggen, bijvoorbeeld ontwerpen die jij 5 jaar geleden hebt gemaakt, zouden die nu ook anders beoordeeld worden of anders gebouwd worden met de kennis van nu?
De ontwerpen die wij 5 jaar geleden gemaakt hebben, zou ik zeker anders maken. Ik denk dat de kennissnelheid die je nu behaalt met de verschillende bedrijven en teams die 100% hiermee bezig zijn, Dat levert discussies op een veel hoger niveau. Dus zie je het een beetje als je aan het sporten bent. Als je 5 dagen per week aan het trainen bent, dan ben je een stuk fitter dan dat je dat 2 uurtjes per week doet, omdat het een bijzaak is. En je ziet nu dat er heel veel partijen fit zijn en equipped zijn om die problemen ook op een hoog niveau te tackelen. Als ik nu de projecten dan even terugkijk en ik zou reflecteren op de projecten, dan weet ik inderdaad een stuk meer dan 5 jaar geleden. En dat levert ook daadwerkelijk andere gebouwen op. En bij sommige projecten zelfs totaal andere technieken die we zouden toepassen. Die ik niet meer zo zou toepassen zoals ik ze in het begin had gedaan.
Dat zegt ook wel wat over de ontwikkeling die hierin zit. 5 jaar is eigenlijk, laten we even wezen zijn, is dus niet genoeg tijd om een bouwproject te voltooien. Hè, hebben we net geconcludeerd. En toch gaat het zo ontzettend snel. Zie jij dat ook in me, dat die ontwikkeling zoveel harder gaat?
Zeker. Nee, ja, ik zie inderdaad wel dat die ontwikkeling nu echt een vogelvlucht neemt. En niet alleen bijvoorbeeld in de metropoolregio Amsterdam, maar ook gewoon landelijk. Je ziet hele grote programma's hierop starten. Je ziet serieuze investeringen hierin gedaan worden. En daarmee, we hebben natuurlijk als doelstellingen ooit gezegd van, we willen voor de metropoolregio Amsterdam tegen 2025, dus dit hebben we in 2021 hebben we dit afgesloten, willen we 1 op de 5 woningen in hout laten uitvoeren van de totale woningbouwproductie. En we gaan nu ook nog heel goed meten van, gaan we dat ook echt exact halen? Dus daar stellen we op dit moment een hele monitor op af. Die maken we. Maar ja, ergens denk ik ook wel van, doet het er heel veel toe of we het echt gaan halen? Want ik zie nu zulke grootschalige investeringen en zo gebeuren, dat die trein ook echt niet meer te stoppen is. Dus ook al haal je niet exact op die 2025 je 20%, dan haal je die echt wel gemakkelijk en daarboven in de jaren daarna.
Ja, dat zijn we wel mee eens. Volgens mij gaat het meer om de versnelling die je maakt dan dat daadwerkelijke percentage. Ik denk dat ik ben daar wel echt mee eens. Want anders dan sta je namelijk blind op het halen van een bepaalde target. Terwijl in principe, als je ziet, als de versnelling maar snel genoeg is, dan heb je aan het einde gewoon meer gezonde gebouwen staan en heb je minder CO2 uitgestoten. Dus ik denk dat je ook veel beter daarop kan meten. De target is dan bijvoorbeeld 20 in een bepaalde datum. En je hebt veel liever dat er 30% gehaald wordt in een datum die eerder is, omdat je snelheid steiler is.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat daar heel goed naar gekeken moet worden. En het is natuurlijk ook eindeloos onderschat door welke target dan ook, is dat het gewoon een paar jaar duurt voordat je pas kan opstarten. Dus dat je de eerste 3 jaar al kwijt bent en heb je nog geen gebouw staan.
Nee.
En het is heel goed dat die target dus genomen is. Ik zou daar nooit iemand of in ieder geval, ik zou Amsterdam daar alleen maar voor prijzen dat ze hem neergezet hebben, maar nooit voor afkraken omdat ze hem niet gehaald hebben. Ik vind dat niet de juiste methode.
Het gaat meer om de gedachte erachter en dat target een soort...
Ja, maar dat betekent niet dat
het
ja, precies
om mensen te pushen. Zo van, hey, daar zijn we bezig, daar willen we naartoe, go. Ja.
Nou, wel dat je het gaat halen. Hè? Dus ergens ga je het wel halen. Je moet wel heel duidelijk, je moet hem wel vasthouden. Alleen je moet wel dan een eerlijke vergelijking maken, waarbij je zegt, nou, dit zijn we allemaal aan het opstarten. En dat verzorgt voor zo'n enorme versnelling, hè, dat we daarmee wel eerlijk kunnen zeggen dat die 20% misschien niet nominaal gehaald is. Hè, en dat je zegt van dit is precies 20%. Maar waar gaat die elkaar nou kruisen?
Ja,
nou, dat gaat heel erg goed. Ja, dat maakt daar een mooie, daar kun je echt wel iets van vinden.
En het is ook wel, hoe concreter je dit soort ambities maakt, hoe beter dat ook werkt om daar echt op te sturen. Ook alleen al eigenlijk het eerste punt waar we meteen mee aan de slag gingen, was dat je zegt, nou, 1 op de 5 woningen moeten dus in hout worden uitgevoerd. Nou, alle gemeentes en ook private vastgoedeigenaren, dus veel projectontwikkelaars. Waar zitten jullie ontwikkelingen en waar denken jullie, die al die intentie hebben onderschreven, waar moeten die woningen komen te staan?
Dat is een heel praktisch vraagstuk.
Precies.
Waar is de ruimte? Ja.
En dat klopt dus wel. Is het wel goed dat je dus zo'n ambitie zo concreet hebt gemaakt. En dan is meer het vraagstuk rond het halen of niet, dat ja... Daar kan je iets van vinden, maar niet per se echt dat soort concrete ambities maken.
Nou noem je even weer, ik ga even een klein stapje iets kleiner maken. Je noemde inderdaad, ruimte was een ding. Ik denk ook altijd bij dit soort dingen. Geld is vast ook altijd iets wat criticasters op gaan roepen. Ik zie glimlachen tegenover mij. Dus meestal is dat betekent dat mijn aanname een klein beetje klopt.
Ja.
Is dat iets in me? En dan ga ik bij jou, Tim, ga ik jou zo meteen vragen of dat terecht is of niet.
Nou, wij hadden meteen eigenlijk al 4 tot 5 onderwerpen wat de grote bottlenecks zijn. Of in ieder geval de grote punten zijn waar je inderdaad iets mee aan moet. Dat is inderdaad locaties, wet en regelgeving. Het gaat over kennis opbouwen en zo. Nou ja, dat was wat Tim ook uitlegt. Het gaat over communicatie. Dat je ook veel vooroordelen wegneemt. En de last but not least, de business case.
Ja.
En daarin krijg je heel snel inderdaad stichtingskosten. Als je dan de houtprijs vergelijkt met bijvoorbeeld beton, dan is dat duurder. Dus, maar ja, dan is het weer op een hele nauwe manier hoe je kijkt naar kosten. Dus je kijkt dan alleen maar puur naar die stichtingskosten. Terwijl je ook over een hele levenscyclus van een gebouw moet kijken. Moet je niet daar blind staren. Het kan ook, zelfs in je bouwtijd, zou houtbouw op termijn, als iedereen ook weet wat ze moeten doen. En daar zit dan het kennisdelen in. Dan zou het tot versnelling kunnen leiden. Heb je verkorten van bouwtijd. Mm-hmm. Dat scheelt zoveel meer kosten dan dat je uiteindelijk iets meer de duurdere prijs hebt voor je grondstofprijs. Dus zo zit de business case met zo ontzettend veel nuance en zoveel ontwikkeling op dit moment. Daarnaast is de business case zo projectafhankelijk en ook marktafhankelijk, dat daar ook wel moeilijk iets is om echt een eenduidig antwoord op te geven.
Ja. En Tim, ja, ik zag jou al een beetje kijken zo van, oh ja, gaan we weer?
Ja, gaan we weer is te snel. Ik denk dat wat Tim terecht zegt, is dat het heel afhankelijk is van het project. Ja, dat is bij elk project zo. En ik denk niet dat je moet dat op zijn brietes beoordelen. Inmiddels zien we wel dat er veel projecten die we oppakken, dat die tegen MAC conform raken. Er iets onder, er iets boven. Afhankelijk van de manier van aanbesteden. Afhankelijk van best wel veel zaken. Bouwtijd, grond, omgeving. Je kunt van alles verzinnen. Maar dat het steeds dichter bij elkaar komt, is wel helder.
Ja.
Onderschat ook niet, dat noemde het eigenlijk net ook al, dat de oude methodes werken. Zijn we al 80 jaar aan het fine-tunen.
Ja.
En hier zitten we met een methode waar we nog een hele ruwe diamant hebben en die we steeds aan het slijpen zijn. En ik zie dat behalve de methodes, dat ook de manier waarop we hout gebruiken, maar ook de samenstelling van CLT-panelen, dus nu beginnen we nu ook mee, dat die steeds efficiënter worden, waardoor we niet meer die hoge kosten hebben. Dus ook daar, er zit een enorme leercurve in. Ik zei het al, zouden wij de gebouwen zo maken zoals 5 jaar geleden eigenlijk niet. Ook daar zien we dus dat we nog in het begin staan. Dus als we nu al kunnen concurreren, kan ik wel eigenlijk concluderen dat we daar zometeen beter, sneller en goedkoper in zijn. We kunnen het nu al af en toe goedkoper, maar niet bij elke project.
Nee, en die ontwikkelingen zie ik op dit moment ook in de markt. Ik zie dat er een paar hele eerlijke vergelijkingen zijn gemaakt door een aantal partijen. Die het gewoon echt, nou ja, een gebouw die ze nu bouwen in Amsterdam, helemaal in hout. Die hebben ze helemaal ontwikkeld ook in beton op papier.
Mm-hmm.
Dus ze hebben die twee ontwerpen echt geoptimaliseerd, zodat je die eerlijke vergelijking maakt. Dat je niet zegt van je vervangt alleen het beton door het hout in het ontwerp. En daarin hebben ze gewoon op allemaal indicatoren hebben ze gewoon een vergelijking gemaakt. Hoe doet het met de NPG? Hoe doet het met de CO2-opslag? Hoe doet het met de toekomstbestendigheid, losmaakbaarheid, hergebruik en kosten? En die kwam 4% duurder uit in de houten variant, vergeleken met de betonnen variant. Maar dan laat je dus alle andere factoren, waarin die dus veel toekomstbestendiger en zo is, die laat je dan weg.
Ja, je zou daar ook nog wel bij kunnen halen. Bij de ene doe je het milieu nog wel wat aan. Maar het weghalen van het grind, het uitstoten van het CO2. En dan zijn heel veel mensen zeggen, nou, dat beprijs die maar eens. Ja, er zijn heel veel andere methoden om daarnaar te kijken. Dus ik vind het is echt heel goed dat we nu een vergelijking maken. Maar het grappige is, we maken altijd nog steeds de vergelijking in een setting waarbij we ervan uitgaan dat we gelijken zijn.
Ja.
Maar een biobased gebouw is gewoon niet een gelijke aan een gebouw van beton.
Nee.
Het is alleen al het feit dat we de bossen gewoon weer rustig kunnen laten aangroeien daar waar het vandaan komt. En dat we ook de plek waar we de materialen vandaan halen gezond en goed achter kunnen laten. Dat kan bij dat andere gebouw niet. Ja, ik blijf erbij dat het goed is om dat te doen, omdat we concurrerend moeten zijn. Anders dan komen die gebouwen er niet. De wereld werkt gewoon simpelweg op een economisch systeem. Dat gaan wij niet veranderen. Aan de andere kant, is het het waard? Is het die 4% waard om andere materialen te gebruiken?
Ja, de 4% op dit moment.
Ja, op dit moment. Ja, over 10 jaar precies. Is...
Misschien volgend jaar al. Ja. Nou, het is een interessante vraag.
Ja, sterker nog, wij hadden een evenement georganiseerd een maand geleden. En daarvan zei een hele grote bouwer, die zei van, nou, wij willen nu al dezelfde prijs aanbieden voor een betonnen gebouw en een houten gebouw. Dat was al een soort primeur.
Oh, ja.
Dus daarmee zie je dat zij ook al daarin dat risico nemen.
Ja. En daar dus ook gewoon hun geld aan kunnen verdienen.
Je hebt gelijk, ergens gaan ze dat niet doen op het moment dat ze er niet van kunnen leven. En dat is ook terecht. Hè? Dus iedereen moet daar ook gewoon een goede boterham aan verdienen op een nette manier. En ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten, dat we niet buiten de markt kunnen staan.
Ja.
Zo werkt het niet.
eigenlijk horen jullie je bijna pleiten voor een heel andere manier dan van naar een gebouw kijken of zo. Dit is een heel andere manier van kijken naar hoe je een project ontwikkelt, hoe een gebouw gebouwd wordt, hoe het staat in een omgeving, in een stad, op een plek. Het is een bijna een andere, ja, sorry, nou ga ik even misschien heel hoogdravend klinken, maar het is bijna een soort andere filosofie op bouwen.
Ja, ik denk als je gewoon altijd bezig bent met innovatie en je wil echt, nou ja, waar houdt zich dan ook goed voor leent? Gewoon een heel duurzaam materiaal daarin toevoegen, dan heeft het geen zin om echt te kijken naar gisteren. Maar dan moet je daar gewoon op een nieuwe manier, op een nieuwe benadering naar kijken. En ook het systeem daaromheen dan optimaliseren. In plaats van dat de hele tijd maar wurmen in het oude systeem. Want dat overduidelijk, dan krijg je dus de hele stapel met belemmeringen die dan naar voren komen.
De tijd vraagt er misschien ook wel om. Hè? We hebben nu ongeveer, nou wat ik al zei, misschien wel zo'n 80 jaar hetzelfde gedaan. Misschien is dat wel te lang.
Tijd voor een switch. Tijd om het eens anders te gaan doen. Ja. Ja, klinkt ook wel ergens aannemelijk. Het enige wat ik me nu nog afvraag is, als ik denk aan houtbouw, dan denk ik aan, er wordt ergens een boom gekapt en er worden planken van gezaagd, et cetera, et cetera. Dan haal je dus bomen weg uit de natuur. Nou, dat is ook niet per se wat we allemaal willen. Maar jullie zijn ook alweer bezig met een nieuw project waarbij je allemaal gerecycled hout gaat gebruiken. Is dat de volgende?
Ja, ook daar. Maar dan in een vroeger stadium zal er ergens een boom aan te pas zijn gekomen.
Tuurlijk, ja, maar goed, dan wordt het
maar ik zie dat. Ja, dat klopt. Wat we echt zien is dat er met testen, onder andere TNO, heeft daar een hele mooie stap in genomen. Om te kijken van wat kunnen we nou van pellets maken of van gerecycled hout. Het kan overigens ook van ander soort hout zijn wat in plankjes is gezaagd. En kunnen we daar wel dan weer hoogwaardig constructiehout van maken? En we zien dat dat goed gaat. En dat de kwaliteit hoog is en dat de mogelijkheden mee zijn. Dus wij gaan inderdaad, de Urban Wood zal het eerste constructieonderdelen zullen daar ingepast worden van gerecycled hout. En dat percentage moet steeds hoger worden. Wij hopen dan ook dat we op een gegeven moment, afhankelijk van de groei natuurlijk die we doormaken met elkaar, dat we een groot gedeelte onze gebouwen kunnen blijven recyclen. Tot nu toe was dat niet aan houten toebedeeld. Hout werd eigenlijk gezien als een materiaal voor de tijdelijkheid. Maar het wordt nu wel echt aangetoond dat dat niet zo is. Je zult ergens wat hout verliezen bij het schaven, bij het verbeteren en het weer opnieuw klaarmaken. Maar een heel groot gedeelte is gewoon heel goed te gebruiken in een volgend leven. En die inzichten maken ook weer dat je op een andere manier gaat kijken, ja, naar je product. En maken ook weer dat wij kijken naar onze producten, zodat we ze makkelijker demontabel kunnen maken, zodat we daarna ook het hout weer kunnen recyclen in een andere vorm. En dat begint nu, klopt.
Wat een mooi werkveld hebben jullie zo samen. Dus al, ja,
nou, we hadden het er nog over. Ik vermaak me echt prima. Nee, ja, het is een hele leuke tijd. Hè? Anders ging het alleen maar bij architect alleen maar over esthetiek. En ik hou van esthetiek. Echt, ik vind het fantastisch. Maar het is ook heel leuk om daar nog een stukje innovatie aan toe te voegen en te kijken op het sociale domein en wat goed te doen voor de natuur. Die combinaties maken je werk wel leuker. Ja. Ik raad het ook veel architecten en andere bouwers aan om er maar gewoon mee te beginnen. Omdat het is ook een hele fijne bouwplaats overigens nog, hoor. Dat is een ander ding. Dus als je bouwer je bent daar, ga eens heen. Het ruikt lekker. Het is stil.
Ja.
Het is echt heel fijn. Dus alleen dat al, zeg maar, is het waard om gewoon eens te proberen en te denken, waarom deden we dat andere eigenlijk?
Heel veel energie aan tafel. Dat was wat ik een beetje wilde proeven, inderdaad. Heel veel goede energie voor de toekomst. Het gaat goed komen, denk ik dan altijd. Ik weet niet of dat klopt, maar ik denk het altijd van wel.
Ja, ik heb er ook wel goed vertrouwen in. Je ziet, die beweging is nu niet te stoppen. En dan hebben we het nu inderdaad veel over hout. Het is ook met die tijdelijke gewassen. Daar zie je nu ook een enorme vlucht in. Je ziet ook dat we echt op een andere manier ook naar bossen nu kijken en zo. Dus ja, er zit ontzettend veel ontwikkeling in.
We moeten die gewassen niet onderschatten. Ik denk dat in me dat ook daar wel zo goed het nog even aan. We hebben het nu over hout.
Ja.
Maar onze toekomst ligt ook voor een heel groot gedeelte gewoon op het land dichtbij. En dat op een andere manier inzetten om te zorgen dat we daar en de boeren en Nederland een stukje economische groei meegeven. En tegelijkertijd dat we dat kunnen gebruiken om hoogwaardige bouwmaterialen te maken. En die ook weer afbreekbaar zijn. En vezels zijn daar een fantastisch voorbeeld van in verschillende vormen. En we zien steeds, je ziet bijna, nou ja, maandelijks of halfjaarlijks zie je weer nieuwe initiatieven opkomen en nieuwe producten komen. Dat is veelbelovend. Dat is echt heel leuk om te zien.
Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen. De podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek over de mogelijkheden van circulaire bouwmaterialen. Dank aan mijn gasten Imme Groet, programmasecretaris bij het Convenant Houtbouw van de MRA, en Tim Vermeend, founder van de Urban Climate Architects. Volgende week staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot die tijd check je toekomstbestendigbouwen.nl voor meer inspiratie voor de leefomgeving van de toekomst.